Het woord voor de overdenking vindt u in uw voorgelezen schriftgedeelte, de eerste psalm. Psalm 1. U hebt die psalm horen voorlezen en ik denk dat velen deze psalm wel uit hun hoofd kunnen opzeggen. Ik lees u alleen het eerste zinsdeel voor en dat is dan gelijk eigenlijk het thema voor deze avond. Welgelijk zalig is de man. Tot zover. Psalm 1 is een heel merkwaardige psalm. In hele oude handschriften wordt psalm 2 psalm 1 genoemd. Waarom sommigen hebben gedacht dat psalm 1 een soort inleiding vormt tot de hele bundel van psalmen. In ieder geval, een van de heel oude kerkvaders schreef: de psalmen zijn als een huis met een deur. En psalm 1 is de sleutel. De sleutel om in het huis van de psalmen te mogen verkeren. En bij de overdenking van die psalm dacht ik ook weer aan Luther. Die heeft ook over deze psalm geschreven. Heel mooi. Maar dan gaat hij ook in zijn uitleg, gaat hij dat onderscheid maken tussen de werken van het vlees. En dat begrijp je wel ten aanzien vooral van de Romeinse kerk met de kruinen en de kapper. Die eigen bedachte werken die niet voortvloeien uit de werkelijke liefde tot de wetgever. Maar die voortvloeien uit de dood zelf. Uit het gestoelte der spotters. En uit de raadslagen van de goddelozen, die zo eigengerechtig bezig zijn, dat ze de echte wet van God ten eenenmale vergeten en ergens waarde aan hechten waar de zaligheid nooit mee te verdienen is en waar, zegt hij, ze ook wel achter zullen komen als God zal oordelen. Ja, toch weet ik niet hoe het bij u is, maar het zou kunnen dat je je toch wel eens afvraagt of gevraagd hebt: hoe is nou deze psalm? Wat is de bedoeling nu van deze psalm? Want het gaat hier over een man, je zou wel kunnen zeggen een mens. Het oorspronkelijke woord kan heel goed een huisvader aanduiden. Waarvan gezegd wordt wat hij niet doet en wat hij wel doet. Hij wandelt niet in de raad der goddelozen en staat niet op de weg der zondaren en hij zit niet in het gestoelte der vos. Maar zijn lust is in des Heeren wet en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. En dan krijg je de zegen die uitgesproken wordt over die man. Je ziet daar iets in van de vergelding, zou je zeggen, die je zo vaak in het Oude Testament tegenkomt. Alzo zal het die man gaan die God vreest, die de Heere vreest. Hij is wel gelukzalig, het zal hem wel gaan. Hij zal zijn kind kinderen zien. Vrede over Israël. Dat kom je meermalen tegen in het Oude Testament, in de psalmen en bij de profeten. Wordt het wel gelukzalig, dat is eigenlijk zalig in Welgelijk zalig betekent gelukkig, gelukzalig in de zoveelste macht, in het kwadraat zou je zeggen. O, hoe gelukkig, zo wordt het ook wel eens voor vertaald. O, hoe beweldadig, o, hoe gelukkig, hoe driewerf gelukkig is toch die mens, die man die de Heere vreest. En wiens lust het is op zijn wet te staan. Ik zei, dat kom je vaak tegen. In het Oude Testament. En zo op eerste gezicht zou je ook zeggen, wat minder in het Nieuwe Testament. Het lijkt een probleem, dat is het ook voor ons vleeselijke mensen, om deze oud-testamentische dichter in overeenstemming te zien met Paulus. Ik heb het getracht uit te drukken in de versjes die we zongen. Welgelijk zalig. Hij die niet wandelt in de raad der goddelozen, die in de boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat. En Paulus, die Psalm 32 aanhaalt, welzalig is de mens wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens man bedrijf, waardoor hij was bedekt, voor het heilig hoofd des Heeren is bedekt. Ja. Ja, nou ja, misschien dat jullie denken, nou ja, dat kun je ons wel eens even uitleggen, hoe dat in elkaar zit. En toch zo ervaar ik het niet. Persoonlijk. Ik gevoel dan juist zo sterk de noodzaak. Heere, leer ons toch uw wegen. Mij en de mensen zoals we bij elkaar zitten nu. Ach, geef dat toch alsjeblieft. Een goede zin. En wetenschap der dwaze waan ontvloden. Waarom? Ja, je voelt aan. Iemand kan wat van Luther gebruiken. Een ander die kan wat van Calvijn gebruiken en vind ik helemaal niet erg. Of van wie dan ook. Luther zegt dit of Luther zegt dat of die zegt dit of die zegt dat. Maar als je iets leert zien wat in de mens is, dan voel je dat ons bestaan nou zo verdorven is. De een zegt, ja, dat is mooi, dat kan ik wel gebruiken. Het gaat maar om de rechtvaardige door het geloof. Ja, zo'n goddeloze gerechtvaardigd is. Dat die gelijk aan uiteraard. Dat is de gerechtigheid die redt van de dood. Maar de achtergrond kan gevormd worden door de innerlijke onvrede omdat ik niet wandel op de weg die de Heere in zijn woord ons wijst. Dan kun je op zichzelf natuurlijk wel iets zeggen dat je zegt, oh wat waardevol. Iets wat op een bepaald moment in het leven tot een grote troost kan zijn. Voor een ellendige. Maar, wat aan de andere kant gewoon gebruikt wordt door onze verdorven natuur om aan de klem te ontkomen, om aan het arme zondaarsleven te ontkomen. Schra op uw spoor, mijn wankelende gang. Houd gij mijn handen beide met kracht omvat. En in plaats daarvan gaan we dan door het leven als volleerde mensen die erachter zijn, zogenaamd. En toch zijn we zo ver van de Heere en van zijn woord weg. Maar, tegelijkertijd zie je een mens tevoorschijn komen met zijn hele Roomse huishouding. En die zegt, ja, daar gaat het maar om. Dat we proberen, dat we door genade, dat we met Gods hulp zijn wet proberen. Volbrengen. Dat zou God zegenen. We kunnen het wel niet, maar als we dat ontdekken, dan zullen we wel op onze knieën komen en dan zullen we de Heere God wel vragen en bekennen dat wij het niet kunnen en dat wij schuldig zijn en dan zullen we ontdekken dat de Heere het wel kan. Die kan ons die kracht geven en die genade geven dat we dat kunnen. Ik hoorde zelfs eens een keer, ik zat met iemand te praten, zat iemand bij. Hij zegt, je wou toch zeker niet zeggen dat wij de wet niet kunnen volbrengen? Ik had dat nog weinig gehoord in me. En wat dat kunnen wij wel. Hij zegt, denk jij dat God een wet geeft als wij hem niet kunnen houden? Ik ben er niet bekeerd mee. Hij zegt, dat wil ik niet zeggen. Maar wij kunnen de wet houden. Er is geen verwikken of bewegen aan. Je voelt dat wij mensen altijd een oplossing zoeken voor ons persoonlijk probleem en voor ons persoonlijk geestelijke situatie waarin we verkeren. Dan maskereren we onze onverschilligheid met een mooi bordje van ik weet en ik ben verzekerd. En we maskereren onze hoogmoed door te zeggen wij zijn bekeerd en als zodanig zijn wij verplicht enzovoort. En die wetenschap, die heeft mij persoonlijk wel eens doen wanhopen. Je zegt, ja, dat hoef je niet te doen, je hoeft niet aan de Heere te wanhopen, dat weet ik wel. Maar als je toch in het leven merkt, persoonlijk en om je heen, dat je zegt, als je nou alles is uitrafelt en volgt in je gedachten, en je ziet hoe wij mensen miskleunen in het geestelijke, in het woord, in noem maar op. En hoe onbetrouwbaar, hoe betrekkelijk alles is dat zich in die menselijke geest afspeelt. Zodat je moet zeggen, ja. Dan kun je zeggen, ja, maar daar zijn we mensen voor. Ja, maar als je daar eens serieus over denkt. En je wordt ermee geconfronteerd. Ja, wat is nou waar? Ja, God is wel waar. Maar wat is er nou bij ons waar? Dan loop je gevaar om alles zo sterk te relativeren, daar niks over aan. Dus je zegt, nou ja, die neiging heb ik soms, dat je overal je schouders, overal van 2 weken heb ik gezegd, misschien dat het zo wel wordt dat er maar één woord overblijft in ons leven. Een woord dat een zaak is, dat een persoon is. Een levende Heere, Jezus. dat er verder niks meer te zeggen valt. Ik denk dat dat ook het eind is van ons mensen. Als we niks meer kunnen en bijna dood zijn, ja, een naam. Gij zult zijn naam heten, Jezus, zult gij doen. Ja, verder is er dan niet meer. Nou ja, dan kun je natuurlijk verder ook denken, ja, maar als hij zo ver gaat, dan kun je nooit meer wat zeggen, dan hoef je nooit meer te hebben, zo. Dan is alles. Dan kun je 3/4 van alle boeken en verhaaltjes ook wel wegdoen, want het heeft allemaal geen betekenis meer, enzovoorts. Ja, misschien vloei je daar dan in door, maar toch, het gaat mij even om aan te duiden dit. Hè. Waar komen we terecht met die welgeluk zalige man? Want je kan zeggen, ja, maar dat is geen mens, dat is geen mens, dat is geen gewoon mens. Dat kan alleen de Heer Jezus maar zijn. Dat denk ik roer met je eens. Maar was de Heer Jezus wel gelukzalig? Of zou je ook kunnen zeggen, ja, de diepste rampzaligheid werd zijn deel. Vaak is dat ook weer een sprong die ik maak, omdat ik denk, ja, dat is er maar één. En ik weet dat het er maar één is. Dat geloof ik. Maar tegelijkertijd voel ik aan, dat is niet mijn oplossing. Want voor zover dat mijn oplossing is, en mijn uitleg, al is die dan nog zo waar, zie je niks meer op. Waar het Gods oplossing en Gods antwoord is voor die ellendige, dwaze mens, daar is de wonder. Eén man uit 1000 heb ik gevonden, een gezant. Die kan de mens zijn rechte plicht leren. Die kan antwoord geven. Dan is het waar. Omdat het van God is. En hij is de waarheid. Die man die wel gelukzalig is. Wel gelukzalig genoemd wordt. Dat is dus een man. Dat kun je ook vinden in deze psalm. Die behoort bij de vergadering van de rechtvaardigen. Sommigen denken daaruit dat deze psalm elementen bevat van na de ballingschap. Na de ballingschap kreeg je onder het volk Israël, de teruggekeerde, kreeg je een kleine scheiding. Je had de vrome, die zich afzonderden, en alles op alles zetten om het definitieve oordeel of een volgende ballingschap te voorkomen. Je ging synagoges bouwen enzovoorts. Een soort gezelschappen waren dat in het land, de vrome. En zeg, ja, daar wordt in deze psalm ook min of meer op gedoeld. Dat is die rest, dat overblijfsel, dat na de ballingschap een zodanige indruk heeft gekregen van de betekenis en de waarde van de wet van God en de vervulling van die wet van God, hè, dat ze niet meer meededen met wat de volksgenoten in het algemeen deden. Dat was de vergadering der rechtvaardigen. Ja, ik ben daar ook een beetje bang voor, in die zin, ik denk, ja, maar uit die vergadering der rechtvaardigen is de Heer Jezus Christus veroordeeld tot de dood. Wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven. En hoe heeft Jezus tegen die vergadering der rechtvaardigen gesproken toen hij op aarde was? Hij heeft aangetoond het huichelachtige.
Hij heeft aangetoond dat het eigenlijk letterknechten waren. En dat ze liefde hadden voor zichzelf, maar niet voor de gever van de wet. En dat bleek uit al hun ontduikingspraktijken. Zij hadden die wet, je zou zeggen, losgemaakt uit de enige ontferming van God. En bekeken die wet als een stuk op zich. Als we daar nou maar aan de antwoorden laten tekenen eens kijken, zo, ja, dat heb ik wel, dat heb ik niet, dus zo. En toen heeft Jezus, dat weet je uit de bergreden en vele andere woorden, heeft de Heer Jezus telkens daar maar op teruggewezen. Mensen, dat is het niet. Lees maar in Leviticus en in Deuteronomium, daar wordt ook steeds gesproken van de liefde. De liefde tot God en de liefde tot de naaste. Jullie hebben de geest van de wet niet. En zulke rechtvaardigheid of gerechtigheid, daar zul je het koninkrijk niet mee kunnen beërven. Want God zoekt juist naar de liefde. En als dan die discipelen op Sabbat hebben aren gelezen wat enzovoorts, en de Heere Jezus op de Sabbat de mens geneest, dan kunnen ze wel naar de inzettingen der ouden zeggen, ja maar dit en ja maar dat, maar dan staat Christus in de vervulling van de wet. Dan doet hij de wet. En dat was natuurlijk een vreselijke botsing. Daar heb ik juist ook nog eens over gedacht. Ja, je denkt natuurlijk aan zoveel dingen, maar over dat punt. Ik kan geen zondaar voor God zijn. Ik kan mij niet overgeven zoals ik ben en uitleveren aan die God die het hart doorgrondt en de nieren proeft. Onmogelijk. Kan het niet komen. Dat merk je ook aan alle kanten. Zelfs dan als er heel hard geschreeuwd wordt, een mens zal zondaar voor God moeten worden, dan is hij er ver vandaan. Want in dat schreeuwen is hij geen zondaar voor God. Ligt hij niet op die hoop van ellendigen die alles verspeeld hebben. Het wil er niet in dat de man rampzalig is die God heeft verlaten en die zijn eigen weg heeft gekozen. Daar zullen we niet in. En ook daarin zie je, huid voor huid zal iemand geven voor zijn leven. Om toch iets over te houden, waardoor ik kan blijven staan. Als een bekommerd mens, of als een geroepen mens, of als een onrustig mens, of als een verzekerd mens. Maar ik moet toch iets hebben. Dan kan het zijn dat je daarin getroost wordt. God is het die rechtvaardig maakt. Laat maar ophouden. Want je kunt het zelf niet. En een ander kan het niet. En niemand kan het. Maar de Heere, die is alleen de machtige Jacobs. De formeerder en de schepper van Israël. Wel gelukzalig is de man
die des Heere wet bemint. Rampzalig is de man die des Heere wet veracht. Twee kanten. Een mens is niet als een bloemetje of een plant. Of als een beest. Of als de sterren in de lucht. Die gaan hun vaste banen naar Gods orde in. In de natuur zie je de planten groeien naar een bepaald patroon. Je weet, nu gebeurt dit. Nu gebeurt dat. Maar de mens, wel gelukzalig of rampzalig. Eeuwig leven of eeuwige dood. Dat is mijn verschil van dag en nacht. Twee lijnen worden ons hier gewezen. Het wel gelukzalig zijn van de man wiens lust is in des Heere wet. Des Heere wet. Wat is dat? Zijn dat de 10 geboden? Ook ja. Maar Abraham was ook een welzalig man. En die leefde honderden jaren voordat de 10 geboden kwamen op Sinai. En Noach, hebben we gehoord, vond genade in de ogen des Heeren. En hij was een man die voor het aangezicht van de Heere wandelde. Wet, ik heb het al meer gezegd, dat is jammer dat de meeste mensen denken bij de wet, oh, de 10 geboden. Maar wet, Torah, dat betekent eigenlijk de onderwijzing. Het onderwijs. Door wie? Door God. Wat God gegeven. Daarom is er wel sprake van een aanduiding van het Oude Testament als de wet en de profeten. Je kunt dus bij wet aan Genesis denken en aan Exodus enzovoorts. Maar ook aan Jesaja en Jeremia. Die waren er misschien nog niet toen deze psalm geschreven werd. Maar het valt samen met die hoofdgedachte het onderwijs. Het woord. De sprake van God. Deze man is niet wel gelukzalig, omdat hij als het ware iets begonnen is. Hij is ergens mee begonnen. Maar deze man is zalig, omdat het woord tot hem is geschied. De onderwijzing. En dat die onderwijzing vrucht heeft gedragen in zijn leven. Op een bepaald ogenblik is hij door dat woord gevreesd. Op welke wijze, dat is even hoe, dat is even vers 2. Maar God, de schepper van hemel en aarde, heeft zich tot die nietige, die gevloekte man, die zijn weg niet recht kan houden, maar die afdwalende is van het paradijs aan. God heeft zich gewend tot de mens, de man. En die het aangaat, is tegelijk degene die aangesproken is door God. Hoe zou je dat nou zeggen? Ja, nou ja, denk aan Noach van vrede. Noach, je hebt genade van, bouw een ark. En hij doet het. Hij doet het. Het woord in de kracht van de geest brengt iets teweeg in hem dat waar iedereen om lacht, dat doet hij. Wel gelukzalig is die man wiens lust is in zijn onderwijzing, in zijn wet. Hij doet het. Om wat mee te verdienen. Dat zat er niet in. Als jij de ark bouwt, dan zou jij de zaligheid verdienen. Nee, zo was het niet. Spreek, Heere, uw knecht hoort. Of dat Noach het zo goed begrepen heeft, want hoe het allemaal zijn zou, is even vers 2. Maar door het woord en de sprake, het onderwijs van God, is hij aangeraakt. En hij gaat. Hij doet. Welgelijk zalig is de man Abraham. Ga gij uit uw land en uit uw maatschap naar het land dat ik u wijzen zal. Als jij de ark bouwt, dan zou jij de zaligheid verdienen. Nee, zo was het niet. Spreek, Heere, uw knecht hoort. Of dat Noach het zo goed begrepen heeft, want hoe het allemaal zijn zou, is even vers 2. Maar door het woord en de sprake, het onderwijs van God, is hij aangeraakt. En hij gaat. Hij doet. Welgelijk zalig is de man Abraham. Ga gij uit uw land en uit uw maatschap naar het land dat ik u wijzen zal. En hij ging. De vaste loop, de loopbaan van Noach en van David werd opeens onderbroken. Er was iets van een andere kant. Zo soeverein en zo wonderbaarlijk. Want Abraham, ja, je zou zeggen, hij leefde er in die zin niet naar. Hij was er ook niet om verlegen. Al was hij nog niet zo ver ontzonken aan de kennis Gods als de Kanaanieten, maar hij was een afgodendienaar, zegt de schrift. En dan ging hij. Welgelijk zalig is de man. Ja, Luther heeft in dat opzicht gelijk als die zegt, ja, die raad der goddelozen, wat kun je daarvoor raad van verwachten? Je kruin kaal scheren en een kap opzetten en al die Romeinse dingen meer, en dat zou je uit kunnen breiden tot en met, tot in onze tijd toe, dat begrijp je wel. En dat staan op de weg der zondaren, hè, dat is dan nog weer een stapje verder, zou je zeggen, wandelen, staan, zitten. Maar wat ziet je ermee op? Want het is allemaal eigen bedenksel. Naar het vlees. Maar dit was geen eigen bedenksel. Ga uit uw land. En uit uw maagschap. Naar het land dat ik u wijzen zal. Ja. Wel gelukzalig is de man. Ja, wat moet er van je terechtkomen? In Noach's tijd was er een gestoelte des potters. En in Abraham's tijd was er een gestoelte des potters. En in onze tijd is het er ook. Kunnen gewoon atheïsten zijn, maar kennelijk vindt deze man ze in zijn eigen volk. Hij bedoelt hier de Filistijnen niet mee. Weet ik welk volk? Maar het komt hij tegen bij Israël. Vandaar ook dat de gestoelde des potters enzovoort, dan moet je niet direct plekken in een vergadering van atheïsten of van een of ander weet ik wat. Dat kan een preekstoel zijn. Dat kan heel vroom zijn. Dat kan zo prachtig zijn dat je er haast een buiging voor maakt. Zo om door een ringetje te halen. En dat toch de wortel, dat is het onderwijs. En dat bedoelt niet het onderwijs van mensen, maar van God, van de Heilige Geest, niet aanwezig is. Dus waar gaat het om? Nou, je bent zo gelukkig, zo, en je bent zo dit, en je hoeft niet bang te wezen, en dus en zo. En Jezus, met Jezus kun je alles bereiken. Ja. Ja. Simpson. Wel gelukzalig is de man. In de gestoelde des potters zeggen ze. Wat? Is die man wel gelukzalig? Wat was de vrucht? Wat was de vrucht? God had dit verboden en dat verboden, hij deed het toch. Misschien hebben zijn vader of moeder er wel groot verdriet van gehad dat hij dat gedaan heeft. Het was tegen de geopenbaarde wil van de Heer toch allemaal in die connecties met die Filistijnen en noem maar op. Daarbij had die man blijkbaar ook nog een zwak, dat als hij daar een vrouw ziet, dan is hij zo weer verliefd en kost hem zijn leven. Zou het verhalen van Gideon en Simson en Barak, die door het geloof koninkrijken hebben overwonnen. Nou ja, maar ja. Was dan ook maar. Zo gaat het in het gestoelte des potters. Zij maken van Simson de weg van de goddelozen. Waarom? Hoe komt dat dan? Omdat zij niet kunnen aanvaarden dat al het vlees zijn weg heeft verdorven voor God. Om het nou eens heel persoonlijk te zeggen, dat hoef je tegen een ander niet altijd te zeggen, daar gaat niet om. Maar ze geloven niet dat ze een duizendmaal erger goddelozer boeven zijn dan Simson. Geloven ze niet. Maar waar het om gaat, dat missen ze. Daar gaat het erom. Ja, om God, ja. Maar het gaat hier over een rechtvaardig man. Wel gelukzalig is de man. Noach timmerde de ark. En Abraham ging uit. En Simson ging ook heel wat keertjes uit. Maar als er één is waarin de kracht van God openbaar kwam, dat was Noach, of Simson. Mijn ziel sterven de dood der Filistijnen.
Kun je dat begrijpen?
Ja, zeg je, die man bracht een groot offer. Toch lag hij daar dood tussen de Filistijnen. Kun je dat begrijpen? Ja, als hij nou het leven erbij kan houden en je kunt op een afstandje een paar pilaren omdouwen en gelijk een paar duizend man voor eeuwig uitblussen, daar zit wat in, dat lukt ons wel. Maar zo roemloos, heren, sterk maar lelijk nog ditmaal. Maar hij zal geen tijd hebben om zich daarin te verlustigen. In die dode mensen. Zal het niet in hem opkomen om voor eeuwig nog te kunnen zeggen: één hoop, twee hoop. Wel gelukzalig is de man. Ja, welke man? Ja, die eraan is. Die man die ondanks alles door het geloof, de onderwijzing van God beminde. De onderwijzing van God. Tot in de dood toe. Ik weet dat wij die verhalen niet kunnen doorzien. Maar dat zijn de punten die het belangrijk maken. Dat voel ik wel. Die verhalen, die geschiedenis uit het woord van God. Die we niet kunnen doorgronden. Maar waarin iets is geweest. Van de hemel van Christus. Waar het eigenlijk om gaat. Mijn ziel sterven. De dood der Filistijnen. Daar ligt hij. Ja, dat ze er zo blij mee geweest zijn, al die mensen, die Joden, die lieten hem ook maar alleen staan. Wat denk je van de Heer Jezus Christus, die met de misdadige gerekend is? Wel gelukzalig is de man. Zijn mis is in des Heeren wet. In zijn onderwijzing. Uitgespuwd en blind. Onder in de kelder. Malende met de molensteen. Wat nou? Waar heb ik het aan verdiend? Waar? Ja, dat is de raad der goddelozen. Het is te hopen dat ik nog een poosje. Dat is ook het gestoelte der spotters. Heere, sterk mij ditmaal. Dat ik mij wreken voor een van mijn ogen. Nou, dat is ook minder waardig. Voor een van je ogen wreken. Ja. Maar toch, hij bedoelt eigenlijk, toen die Filistijnen mij de ogen uitstaken, toen dachten ze, nou hebben we God, de God van Israël, te pakken. Nou is die blind. Nou kan die niks meer zien. Nou hebben we. Gelooft zij daarom, wij hebben de God van Israël blind. Zij maakten dat namelijk tot één. Simson is de vertegenwoordiger van Israëls God. En dat wist Simson heel goed. Voor ons komt dat een beetje vreemd over misschien. Maar Simson wist dat heel goed. Eén van die ogen. Wel, het is God zelf. Had die man maar zo'n behagen in de ondergang. Laat ze weten dat u God bent, Heere. U alleen. En op de achtergrond hoor je al Psalm 87. De Filistijn de Tyriën, de Moren, zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht.
Dat is het wonderlijke. Wel gelukzalig is die man.
Ik meen ook Luther die zegt, het lijkt vaak meer, rampzalig is die man.
Nou, zo is het ook inderdaad. Je zou zeggen, wel gelukzalig. Die afgetopte man, die daar die pilaren dan, en dan, dat is nou het einde. Wel gelukzalig is de man. Die niet wandelt in de raad der goddelozen, al gaat het er nog zo vroom of goddeloos aan toe. Want het is allemaal uit vlees. En wat uit vlees geboren is, is vlees en kan God niet behagen. Ja, maar is dat dan de zaligheid van de mens, dat hij lust heeft? Ach, als er hier staat, mogelijk zalig is de man, dan mag hij hier ook invullen wiens zonde zijn vergeven. Abraham, Isaac en Jacob en Noach en Simson, hun zonden zijn vergeven. En het kwam uit in hun leven dat de zonde vergeven was. Waarom? Ach, lieve heren, de een zegt, spreek maar een woordje en uw knecht is genezen. Heren, geef dat mijn oog het goede aanschouw. Terwijl ik gij uit onbezweken trouw luid verkoren toe wil voegen. Heere, ontdek mijn ogen dat ik kan schouwen de wonderen van uw onderwijs, uw wet, uw Torah. Heere, alsjeblieft, ik kom er niet uit. Wel gelukzalig. Wel gelukzalig is die mens die niet verzandt in het optelsommetje van goede dingen en kwaaie dingen in zijn leven, en die daar de balans uit op gaat maken. Maar wel gelukzalig is de mens die wat er ook is, tot in het huis van Delila toe, nochtans weer verwaardigd wordt te horen naar het onderwijs. De reus die klein wordt, de reus die versmelt en tegelijkertijd bekrachtigd wordt door God die zegt, ga en hij gaat, sterf en hij sterft, leef en hij leeft. Wat houdt nou verband in met het, o, hoe gelukkig is die man? Dat is Zacharias en Elisabeth. Dat is Petrus en Johannes. Dat zijn degenen waar Jezus van spreekt. Zalig zijt gij armen, u is koninkrijk God. Zalig die nu weent. Zijn ook dezelfde waarvan Paulus zegt, wij dan gerecht. Vaardigd zijn uit het geloof, hebben vrede bij God. En alle dingen moeten medewerken ten goede. Alle dingen. Moeten medewerken ten goede. Zou echt waar zijn, de Heer, ken de weg der rechtvaardigen. Geliefde, ik hoop zo tot een waarachtige troost, dat we er een beetje dichterbij mochten komen. Ik hoef toch niet te zeggen, Jantje heeft gelijk en Bietje verklaart het zus en ik verklaar ze. Hoef ik niet te zeggen. Wel gelukzalig is de man, zegt hier God zelf, de Heilige Geest. Die zegt dat. Hij zegt niet, ik ben wel gelukzalig, want ik heb dit, ik heb. Kom je ook wel eens tegen? Ik ben niet trouweloos van mijn God afgeweken. Maar hier ligt het zwaartepunt daarop. Die man is driewerf gelukkig. Wiens levensweg gekruist wordt door het eeuwige woord van God. En die toegekeerd omgedraaid wordt naar hem. De man van smarten, verzocht in krankheden. Uit wien alle weldadigheden, alle voorrechten van zulke getrouw verbondschot voortvloeien. Wel gelukzalig is de man. Ja. Al klopt er niets van, naar mijn berekening. Al zou ik protesteren en zeggen, nee, heer, ik wil me dat, ik kan me dat niet laten zeggen. Dat ik wel gelukzalig ben, nou ja, maar dat mijn lust is in uw wet en dat ik dag en nacht uw wet overdenk. Dat kan ik van mezelf niet zeggen. Heere, u weet het, ik zou eerder zeggen, des nachts is het kwaad mijn overleg. Ik stel me op een boze weg. O Heere, u weet het, dat ik tot in het merg van mijn gebeden zo bedroevend slecht en van u ben afgeweken met een eeuwige afwijking. Het kan toch niet anders, trouwe heren, maar ik hoor niet bij u. Want ik hoor buiten waar de honden zijn. Zo ben ik. Hij zegt, wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. God houdt voor goddeloos of dat je in de kerk zit of niet. Alles wat buiten zijn onderwijs, zijn ontferming om wil kan. Al is nog zo vroom. En dan klinkt het nog zo waar. En dan is het op zichzelf waar. Want daar gaat het niet om. Het gaat om hem. Wel gelukzalig is die man die niet wandelt in de raden van de lozen. Maar David heeft toch wel. Nee. Ja, David zegt, ik ben van het uur van mijn ontvangenis af het voorwerp van uw toorn. Dat deugt voor mij helemaal niks. Wel gelukzalig is die man. Die toch zegt, uw geboden heb ik niet vergeten. Uw onderwijs, uw naam, uw land. Kijk, dat we dat mogen verstaan, geliefden. Wij kunnen er niet meer uitkruipen met een rechtzinnigheid niet, met een vrijzinnigheid niet, want het is allemaal niks met ons. Maar de genade, de zaligspreking van God, van Christus die zegt, maak de boom goed en zijn vrucht zal goed zijn. Ja, dat dan ook onze troost. We leven er wel nog een keer verder, want er zijn nog een paar dingen die ik graag wilde noemen. Maar voelt u dat deze welgelukzalige man, dat hij als het ware zalig is en zijn zal, nu nog in het woord. Het woord dat toen nog niet, maar nu wel, vlees geworden is. Want wet, Torah, is het woord dat God gesproken heeft. Luther noemt het ergens de weg waarin Christus ligt. Voelt u ten diepste niet door een soort noodsprong die wij proberen te maken om het kloppen te krijgen, helemaal niet. Maar dat het echt waar is, dat deze man mogelijk zalig is vanwege het woord. Waarop hij pleit, gedenk aan dat woord, tot uw knecht gesproken. Dat hij ervan verblijd is in zijn vreemdelingschappen, en ervan gezongen heeft. Wat vrij heeft elk die uw wet beweegt. De onderwijzing voor hem die dwaalt, om ze te brengen in het rechte spoor. De onderwijzing aangaande de vergeving en de verzoening door het lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Kijk, dat is de blijdschap. Dat is de troost. Dat dit woord zonder inlegkunde, zonder de schrift geweld aan te doen. Dat al die mannen en al die vrouwen, al die kinderen, die wel gelukzalig worden gesproken, dat zij allen de toevlucht hebben mogen vinden in de man naar Gods hart, de Heer Jezus Christus, in het woord, de onderwijzing die vlees geworden is. En verder is er eigenlijk niks meer te bedenken. Verder moeten we eigenlijk bang zijn voor alles, voor ons eigen. Voor onze rechtzinnigheid, vrijzinnigheid, pausgezindheid, antinomianisme en wat je allemaal maar bedenken kan. Het is allemaal veroordeeld. Allemaal. Maar de mens die naar God geschapen is, hij is opgewekt op de derde dag. Welgelukzalig is de man die niet voor een handjevol zilver de leugen verkoopt dat hij gestolen is in de nacht. Maar die mag blijven bij het onderwijs. Deze mijn zoon was dood en hij is levend geworden. Tot in alle eeuwigheid. Hij draagt de sleutel van hel en van dood. Dan ben je rampzaam, dan ben je welgelukzaam. Dat zegt de Heere van hem. Dat zegt de Heere. Want de Heere zegt. Die de zoon eert, die wordt door de vader geëerd. Die zichzelf veroordeelt. Mijn ziel sterft, de dood der Christus zal niet geoordeeld worden. Die getuigt, ontzondig mij met hyssop. Die zal begenaden met de boodschap, uw zonde. Zijn u vergeven. Dat zijn nou alle welgelukzalige mannen in onze allerliefste Heere en zaligmaker. Amen.